maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te raken en ga niet meteen, denken dat je extra...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat dus veranderen. Dat is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, dat elke zondag te beluisteren is, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn het gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering en ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd, waarin alles lijkt te bewegen, ons biedt. Dit programma wordt vandaag opgenomen in de Herenkamer in het Fundatiehuis van Tijers Museum. En dat is een hele passende locatie, omdat hier in dit museum al sinds de tijd van de verlichting vragen zijn gesteld en beantwoord. Die hebben bijgedragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen. De gast van vandaag is Alexander Rinoy-Kan. Hij was van 2006 tot dit jaar voorzitter van de SER en is inmiddels werkzaam als hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekleedt hij vele nevenfuncties en de belangrijkste daarvan is misschien wel zijn voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank, een functie die hij in juli van dit jaar aanvaarde. Daarnaast is hij voorzitter van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en dat zit hier tegenover dit gebouw aan de overkant van het Spaarne in het Godsonhuis. Bekend terrein, dus hartelijk welkom, meneer Kan. Ja, bekend terrein, hè?
Ja. Ja, prachtig.
U kijkt altijd van heel uw huis, het Hotsonhuis, naar het Tijlers Museum.
Die twee... Met trots en betrokkenheid.
Ja, ze zijn ook aan elkaar gelieerd, hè, deze twee instituten.
Zeker, zeker. Tijlers is natuurlijk ook echt een verlichtingsproduct. Ja. En dat was de Hollandse maatschappij ook. Het Hotsonhuis was niet van meet af aan de locatie. Vanaf 1841 zit de Hollandse maatschappij daar. Maar de Hollandse maatschappij zelf is al in 1752 opgericht. Dus een hele oude organisatie.
Ja. Nog niet zo heel erg lang koninklijk, hè? Dat is pas sinds een jaar of 10, geloof ik, dat het predicaat eraan is gegeven.
Ja, dat had ook best in alle eerlijkheid eerder aangevraagd kunnen worden. Om een of andere reden is dat nooit gebeurd.
Is nooit van gekomen.
Nou, na 250 jaar mag het wel eens.
Eindelijk dan toch. Nou, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Over het Hotsonhuis en het geleerde genootschap wat er zetelt. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat u de tijd heeft genomen om hier te zijn. En u heeft al even rondgekeken in het museum, geloof ik ook. Dus heeft u de tijd nuttig gebruikt. U was tot voor kort voorzitter van de SER en inmiddels bent u voorzitter af. En het zijn wel hele roerige tijden, hè? Ook voor dit kabinet. Heeft u met een gerust hart het stokje overgedragen?
Nou, met een gerust hart voor de lange termijn. Wel met enige zorgen over hoe dat op de korte termijn verder zou moeten. Want toen ik vertrok, meer nog dan nu, was de situatie rond met name de vakbeweging wel rommelig. En dat vertaalt zich onmiddellijk in een gebrek aan energie en tijd voor zoiets als de overlegeconomie, in het bijzonder dan de Sociaal-Economische Raad. Dus dat heeft ons wel wat tijd gekost. Er is toch nog heel veel gebeurd, maar een paar grote onderwerpen zijn echt blijven liggen. Met name de modernisering van de arbeidsmarkt. Die hele discussie over flexwerk, regels rond flexwerk, het ontslagrecht. Ik zie nu eigenlijk tot mijn vreugde en opluchting dat dit nieuwe kabinet allemaal goede voornemens heeft op dat punt. Met name dan voornemens om echt met werkgevers en werknemers samen te werken. Om veranderingen te bespreken en te implementeren. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Dus eigenlijk is die overlegeconomie, waar ook nog wat pessimisme over bestond, al een paar maanden later weer volop draaiend. En ik denk dat dat eigenlijk onderstreept dat het wel tegen een stootje kan.
Ja, want dit kabinet, de mensen die gesprekken hebben gevoerd, die zijn in een vroeg stadium, hebben ze ook de andere partijen erbij betrokken.
Hè? Zeker, dat is ook verstandig.
Ja, en is dat nieuw of gebeurt dat eigenlijk altijd bij een formatie?
Dat gebeurt eigenlijk altijd, in meer of mindere mate. Het hangt ook wel een beetje af van welke partijen dat gesprek voeren. Sommige partijen zijn er meer geïnteresseerd in en staan er meer open voor dan anderen. De VVD heeft altijd zo'n gemengde gevoelens gehad over de overlegeconomie. Op gronden die ik ook wel begrijp, maar wel achterhaald vind, eerlijk gezegd. De PvdA is natuurlijk echt een vriend van dit hele circuit. Nou, de optelsom van beide zorgt ervoor dat er toch iets op gang komt. Ik ben er heel gelukkig mee. Ik denk dat het ook verstandig is.
En waarom vindt u het standpunt van de VVD wat betreft de overlegeconomie achterhaald?
Omdat het eigenlijk gebaseerd is op de vrees die in het begin bestond, dat dit met een chic woord een corporatistisch element zou worden en met name een element waardoor beslissingsmacht vanuit het parlement weggetrokken zou worden naar organisaties daarbuiten. Daar is die hele discussie uit voortgevloeid die toen het primaat van de politiek werd genoemd. De onderstreping dat het laatste woord toch is aan de democratisch gekozen parlementsleden. Nou, daar is eigenlijk nooit enige discussie over geweest, wat mij betreft. Er is ook nooit aan getwijfeld. Niemand heeft het ook ooit willen aanvechten. De SER is een adviesorgaan. Mm. Wel belangrijk, hoop ik, en gezaghebbend, maar toch niet meer dan dat. En adviezen kun je ook negeren. Al vind ik wel dat je ze moet aanhoren en je moet uitleggen als je ervan wilt afwijken. Mm-hmm. Maar die status is nooit omstreden geweest. Dat is toch eigenlijk altijd wel de reden geweest dat de VVD aarzelingen heeft gehad. Want die staan heel erg op het laatste woord van de gekozenen. En ik vind het achterhaald, omdat naar mijn idee de discussie gevoerd is en afgerond met een volkomen overeenstemming op dat punt.
Mm-hmm. Is er eigenlijk ruimte, wat u betreft, die overleg-economie kost natuurlijk meer tijd. Je moet naar meer verschillende personen en instanties luisteren. Past dat wel in deze tijd van onrust? Is dat eigenlijk nog wel vol te houden, zo'n arbeidsintensief, zal ik maar even zeggen, overlegmodel?
Ik denk dat het eigenlijk de enige manier is om de onrust goed te adresseren. Want onrust is voor een deel ook de zorg niet betrokken te worden bij veranderingen die belangrijk voor je zijn. Mm-hmm. En zo'n overlegsysteem, zo'n overlegcultuur die veel en veel breder is dan alleen dit ene instituut, probeert dat juist voor elkaar te krijgen, goed te organiseren. Dat betekent dat het wel eens iets langer kan duren voordat je tot een finaal besluit komt. Maar heel veel onderzoek onderstreept dat aan de andere kant de implementatie van dat besluit dan weer veel sneller kan. Dus als je de optelsom neemt van het allereerste moment dat je iets wilt veranderen tot de verandering zelf, dan is die optelsom in tijd in Nederland eerder korter dan langer in veel andere landen. In heel veel andere landen waar ze knopen snel doorhakken, ontstaat er dan een geweldige zeur en gedoe om ook feitelijk te implementeren wat je wilt. En die tijd winnen we in Nederland weer.
Maar dan hebben we net te maken gehad met een kabinetsformatie. Ze zijn er buiten gekomen met een plan. Dat is eigenlijk onmiddellijk door de achterban is een gedeelte van de plannen van de VVD en de PvdA aangevallen. En dan heb je dus te maken met snelle besluitvorming, waar je waarschijnlijk wel blij mee was dat het allemaal zo snel kon, of niet?
Nou ja, je hebt ook bij een kabinetsformatie, dat is natuurlijk nog weer veel breder dan waar we het net over hadden. Maar bij een kabinetsformatie moet je als politieke partij ook natuurlijk niet tegen de wil ingaan van een groot deel van jou. Eigen achterbannen, degene die op je stemmen en in het bijzonder degene die lid van je zijn. En je probeert natuurlijk een inschatting te maken van welke compromissen daar geaccepteerd zullen worden en welke niet. En dat gaat in de praktijk vaak toch ook redelijk goed. En deze ene keer, waar we ook de tempo er een beetje in hielden, is dat gewoon minder gelukkig gelopen. Ja, zoiets gebeurt wel eens.
Dat is een risico, ze hebben het genomen.
Zoiets gebeurt wel eens. Ik vind dat het erbij hoort. En ik denk dat er uiteindelijk ook wel een redelijke oplossing gevonden is.
Mm-hmm. Was dat proces anders gelopen? Was er op een gegeven moment sprake van dat D66 ook een plek aan tafel zou krijgen als een soort van tussenpartij tussen de VVD en de PvdA? Dat is niet gebeurd. Was dit anders gelopen, denkt u, als de D66 wel aan tafel had gezeten? U bent zelf een snurkende D66, bent u wakker geworden inmiddels?
Nou, eigenlijk al heel lang hoor, want dat gesnurk, dat valt wel mee. Ik ben echt wel een overtuigd lid al heel lang van die partij. En ik kan me heel goed voorstellen dat er wel verwachtingen waren binnen de partij. Het verkiezingsresultaat was toch ook goed. Zeker als je nagaat hoeveel kiezers toch weer aarzelend tussen D66 en een van de twee andere winnaars misschien toch voor de laatste gekozen hebben, om die dan maar de grootste te maken. Dus ik vind dat D66 reden heeft om tevreden te zijn over die 12 zetels. Tezelfde tijd waren D66'ers in de Tweede Kamer niet nodig voor een meerderheid.
Nee.
En dan is het toch ook wel weer vervelend mee regeren. Daar is ook wel ervaring mee. Bij Paars 1 was dat ook zo. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel prettig om dan in een kabinet de bemiddelaar te kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is D66 toen heel goed gelukt. Maar als het erom spant en de twee anderen zijn het met elkaar eens, ja, dan heb je toch eigenlijk niet heel veel in te brengen, want dan is het in de Tweede Kamer in ieder geval de meerderheid verzekerd. Dus die herinneringen zijn gemengd en die zouden denk ik opnieuw actueel worden als in een vergelijkbare constructie meegedaan zou worden. Dus ik vind het niet zo'n verschrikkelijke ramp, maar ik begrijp wel de teleurstelling bij een aantal partijgenoten.
Oké. D66 is gedoodverfde bemiddelaar altijd. Het redelijk alternatief zit altijd een beetje zo toch in het midden. U misschien qua persoon ook wel. U probeert ook altijd het compromis te zoeken, de consensus te zoeken in partijen. Verschillende partijen die aan tafel zitten. Er is al meermalen aan u gevraagd of u niet in het kabinet zou willen plaatsnemen op het moment dat D66 daar deel van uit zou maken. U heeft tot nog toe alsmaar geweest. Want u had al een hele leuke baan alsmaar, ja. Geloof ik. Is leuker dat belangrijk? Leuker nog, ja. Want wat vindt u van een eventueel ministerschap? Stel dat D66 nu wel in die coalitie had gezeten. Had u dan, en ze waren weer naar u toegekomen. Had u het dan nu wel overwogen? Of...
Nou, ik vind dat je het altijd moet overwegen. Want het is een belangrijke plek. En het is ook een eer om daarvoor gevraagd te worden. Maar het is dezelfde tijd ook wel een verschrikkelijk zware baan. Ik geloof niet dat men zich realiseert hoe ongelooflijk belastend zo'n plek is. In tijd, het zijn natuurlijk echt 7 keer 24 uur banen. Elk weekend grote tassen met papier mee. Dat is alvast een enorme belasting. Maar ook nog meer dan dat is het een belasting. Omdat alles wat je doet en zegt plaatsvindt in de ogen van een publiek. Dat heel kritisch meekijkt. Met name ook een groot deel van de Tweede Kamer wordt eigenlijk ingehuurd om je kritisch te volgen. Dus het is ondankbaar werk, het is riskant werk. Je kunt ook heel vaak het slachtoffer worden van fouten van anderen. Dus je moet wel heel sterk gemotiveerd zijn en ook fysiek heel stevig in je schoenen staan om het aan te kunnen. En ik heb toch heel veel mensen dat zien proberen vanuit een hele positieve motivatie, die achteraf een hele zware en ook wel onaangename tijd hebben gevonden. Mm-hmm. Dus je moet het werkelijk heel erg leuk vinden en spannend en aantrekkelijk om het überhaupt aan te gaan. En in alle eerlijkheid, ik vond zelf dat de plekken waar ik zat, dat ik daar veel nuttiger werk kon doen. Ook vanuit wat ik zelf leuk vind en aantrekkelijk vind, dan wat in de politiek te doen zou zijn. Dus ik was er niet zo rouwig, omdat ik altijd goede excuses had om nee te
doen. Oké, maar stel nou, en het zal niet gebeuren, want we leven in een democratie, maar men zou u met een mes op de keel dwingen om dat kabinet in te komen. U moet nu het kabinet. Maar je mag wel zelf de portefeuille kiezen. Welke zou het worden dan?
Oh, daar moet ik over nadenken. Ik had twee antwoorden misschien. Ik heb heel veel affiniteit met wat er op onderwijs gebeurt. Of in een brede zin alles wat met kennis te maken heeft. Wat ik het A, interessant vind en B, ook heel belangrijk voor Nederland. En misschien C, ook nog echt een overheidstaak. Daar kan de overheid niet wegblijven. Er zijn heel veel taken waarvan je nog wel kunt voorstellen dat de overheid er wat minder aan kan doen of zelfs compleet kan delegeren. Maar dat geldt voor onderwijs, onderzoek, innovatie echt niet. Dus dat zou ik heel interessant vinden, ook belangrijk. En het ministerie van Financiën. Mijn vader heeft zijn hele leven op het ministerie van Financiën gewerkt. En daar ben ik dus wel enigszins door beïnvloed. Daar komt natuurlijk toch alles wel samen. En uiteindelijk moet daar toch ook wel het grote akkoord gegeven worden. Dus als je een brede belangstelling hebt, en dat heb ik eerlijk gezegd wel, dan is dat ook wel een heel mooi ministerie. Maar misschien in tijdsbeslag wel het allerzwaarste.
Oké, nou, u wordt in ieder geval niet met mes op de keel gedwongen, dus u hoeft de keuze niet te maken.
Nee, maar het is een theoretische vraag.
Precies, academische vraag is dat. En dan doet het toch even over academische vragen. We hadden het over wetenschap, u noemde dat net even. U was ooit in de jaren 80 was u hoogleraar in de Erasmus Universiteit, ook daar rector magnificus. Inmiddels bent u hier werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar. We zijn 30 jaar verder. Wat is er veranderd in die wereld? Hoe is uw werk anders geworden, bijvoorbeeld?
Mijn werk is sowieso heel anders geworden, maar dat komt ook vooral dat ik ander werk doe dan destijds. Ik begon als wiskundige, eigenlijk eerst als echt zuiver wiskundige en toen in de toegepaste wiskunde. Fantastisch vakgebied, mooi, nuttig, ingewikkeld, maar wel een vak wat je echt moet bijhouden. En toen ik andere dingen ging doen, met name bestuurlijk werk ging doen, heb ik dat nog wel even geprobeerd. Maar je moet daar echt meer dan een paar uur per week voor vrij kunnen maken. En dat kon ik niet. Dus op enig moment heb ik daar echt afscheid van genomen. En ik ga nu ook niet terug naar de wiskunde. Dus dat is al sowieso heel anders. Ik ben nu in Amsterdam universiteitshoogleraar. Het is een hele prettige plek met heel veel ruimte om te doen wat je interessant vindt. Niet gebonden aan een vakgebied of specialisme. Dus dat maakt een totaal andere tijdsindeling en een totaal andere agenda mogelijk. En Amsterdam is ook nog een hele andere universiteit dan Rotterdam, waar ik met heel veel plezier werkte, maar wat in zekere zin een kleine universiteit was. Niet eens in studentenaantallen, maar in aantal vakgebieden. Mm-hmm. En de hele alfa-faculteit ontbrak daar. Een beta-faculteit ontbrak daar. De geneeskunde is natuurlijk heel sterk in Rotterdam. Maar verder is het vooral een gamma-faculteit. Economie als grootste, rechten, bedrijfskunde. Cultuurgeschiedenis, er zit nog wel iets omheen. Maar toch, het is heel anders dan Amsterdam. Waar juist de alfa-vakken heel sterk vertegenwoordigd zijn. Waar een hele sterke beta-faculteit is. Dus dat is eigenlijk ook al heel moeilijk vergelijkbaar. En daar komt dan nog weer eens bij dat de universiteiten er nu echt anders voor staan dan in de jaren 80. armer, moet ik wel zeggen. Want er is eigenlijk tussentijds alleen maar bezuinigd. Maar in zekere zin ook wel weer beter, omdat er noodgedwongen gespecialiseerd is. Gesaneerd is. Dat is ook echt gesneden hier en daar echt op kwaliteit. Dat is dan niet anders, maar uiteindelijk blijft er dan wel iets achter wat kwalitatief goed is. En de Nederlandse universiteiten zijn kwalitatief, vind ik, heel goed. Allemaal heel goed. Dat is ook wel wat Nederland bijzonder maakt. We zijn echt een land, ook in allerlei andere opzichten, waar niet zozeer één enkele uitschieter is, maar waar in de volle breedte de kwaliteit heel goed is. Al onze universiteiten, alle 13, zij horen bij de top 200 ter wereld. En dat klinkt misschien nog niet eens zo indrukwekkend, omdat je weet dat er geloof ik 10.000 universiteiten zijn. Hm. Dus de top 200, dat stelt echt wel iets voor.
Ik heb het lijstje gezien, we staan op 47 staat de eerste, geloof ik, ja. Toch?
Ja. Ja, we zijn dus, maar dat is eigenlijk ook illustratief, hè? Dus we zijn allemaal goed. En als ik het zo mag zeggen, ongeveer even goed. Want ik weet eerlijk niet precies waar de rest staat, maar dat is toch allemaal wel bij de
eerste 100. Het is bezig af tussen 47 en 63, geloof ik, in de posities. Dat klopt wel, ja.
Zoiets zullen we dan maar zeggen. Niet bij de top 10 zit er eentje. Dat is sowieso een gebied waar de Europese universiteiten maar met moeite doordringen. Oxford en Cambridge, dan heb je het wel gehad. Ja. Dus dat is sowieso lastig.
Die staan
ook
op nummer 1 en 2, geloof
maar,
ik.
Maar we zijn natuurlijk toch alles bij elkaar als land heel succesvol. Want er is geen enkel land dat kan zeggen wat wij kunnen zeggen. Alles is in ieder geval bovengemiddeld heel goed. Een interessante vraag voor Nederland is, zou je toch willen proberen op een of andere manier dan toch nog één universiteit te creëren die tot, laten we zeggen, de top 20 doordringt? Zou dat de moeite waard zijn? Diep in mijn hart denk ik van wel. Maar tezelfde tijd vermoed ik dat het ook heel lastig zou zijn om zoiets in Nederland tot stand te brengen.
Zou dat dan voort moeten komen uit een, daar even op doorbordurend, voort moeten komen uit een bestaande universiteit?
Je kunt niet overnieuw beginnen. Dat is
veel dus we zouden Universiteit Haarlem kunnen oprichten en dan streven naar een top 10 plaats?
Nou, dat zou een hele lange weg zijn. want een universiteit is een dure instelling. Het heeft ook een dure infrastructuur. Je hebt laboratoria nodig, een grote bibliotheek. Daar komt in Nederland geen universiteit meer bij. Dat durf ik wel te wedden. Maar wat bijvoorbeeld interessant is, is het idee om 2 of 3 universiteiten te combineren. En te kijken of je in de optelsom daarvan nog verder aan de kwaliteit kunt werken. Door binnen zo'n grote instelling, waar natuurlijk, zoals in heel Nederland, de kwaliteit heel goed is, de kwaliteit nog weer beter te krijgen door de absolute topgebieden eruit te halen en die te voorzien van extra middelen en geld ten koste van de net iets minder goede. Maar het is ook geen makkelijke route, maar je zou kunnen denken aan Rotterdam, Leiden en Delft.
Die dat zat ik zelf ook aan te denken, heel grappig.
Overwegen, dus dat is meer dan alleen een theoretische gedachte. Ja. Je zou kunnen denken aan een combinatie van de 2 Amsterdamse universiteiten, die ook wel met elkaar in gesprek zijn. Nou, langs die lijn is er misschien nog wel iets mogelijk, maar u hoort al aan mijn formulering dat dat niet makkelijk zal zijn.
Oké. Dat wat betreft het onderwijs, wat betreft de studenten. Ik kan me voorstellen dat in de jaren 80 dat de vooruitzichten wezenlijk anders waren voor mensen die toen opgroeiden en toen gingen studeren dan de mensen die nu opgroeien en nu gaan studeren. Wat merkt u daarvan als hoogleraar?
Wat ik ervan merk en ook wel van merkte de afgelopen jaren, want toen sprak ik ook studenten wel eens, is dat in ieder geval die studenten veel meer onder druk staan om snel te studeren en goed te studeren dan destijds. En dat is helemaal het geval als ik het met mijn eigen studietijd vergelijk. Mm-hmm. En het is ook duurder om te studeren, dus er is ook financiële druk bijgekomen. Dat betekent tot mijn spijt ook wel dat nogal wat studenten een flink deel van hun tijd moeten steken in allerlei klusjes en baantjes om dat geld te verdienen. Dat vind ik eerlijk gezegd zonde, want er is maar een korte periode in je leven dat je, zonder dat iemand je aan je hoofd zeurt, echt kunt nadenken over wat je wilt weten en ruimte hebt om het ook op te sporen en tot je te brengen. Dus die tijd zou je eigenlijk daar voluit voor moeten besteden en dan kun je de rest van je leven proberen geld te verdienen. Maar zo gaat het in de praktijk niet, dat vind ik dus jammer. Maar tezelfde tijd zijn studenten die ik spreek wel heel erg gemotiveerd en geïnteresseerd. Ik vind ze ook goed, ze zijn ook internationaal goed en ik denk dat in die zin Nederland een studentenpopulatie heeft waar we veel van mogen verwachten.
En dat is dus het belangrijkste verschil. Ze zijn hardwerkender, noodgedwongen hardwerkender dan in de jaren 80, zal ik maar zeggen.
Maar ook meer afgeleid door de financiële zorgen.
meer afgeleid door financiële zorgen. Ja. En die zorgen strekken zich natuurlijk ook uit over hun toekomst. Want ze kunnen weliswaar zo meteen afstuderen. De baangarantie was natuurlijk in de jaren 80 ook niet echt, maar is in ieder geval nu nog een stuk minder geworden. Merkt u ook aan studenten dat het een rol speelt? Zijn ze daar bezorgd over?
Ze zijn er bezorgd over, maar in alle eerlijkheid, in de jaren 80 was hun perspectief aanzienlijk slechter. En dan heb ik het vooral over het begin van de jaren 80. Mm-hmm. Want toen stond Nederland er heel slecht voor. Was de werkloosheid veel hoger dan nu. Hadden een economie met, hoe kun je dat nu zeggen, Griekse cijfers. Die economie heeft zich pas in de loop van de jaren 80 weer hersteld. En toen is de werkgelegenheid weer teruggekomen. Maar er is echt een, verloren generatie is het net niet. Maar er is een generatie studenten die toen echt in een periode heeft moeten functioneren waar tientallen sollicitatiebrieven werden geschreven, waar niet eens meer een reactie op kwam. Dat is buitengewoon deprimerend. Dat is nu een beetje zo voor een aantal vakgebieden. Gelukkig minder erg, maar het blijft natuurlijk toch heel vervelend voor betrokkenen. Het goede nieuws is misschien dat toch het lange termijn perspectief voor Nederlandse studenten en überhaupt voor iedereen die in Nederland wil werken een stuk beter is. Want de demografie gaat daar echt helpen. De samenstelling van de bevolking verandert. Het aantal mensen dat werkt, het percentage van het aantal mensen dat werkt, beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, loopt terug. Mm-hmm. Dus die arbeidsmarkt, denkt iedereen, wordt toch weer krap. En een krappe arbeidsmarkt is goed voor degene die werk zoekt.
Waar moeten al die grijzaards moeten wij voeden en in stand houden?
Ja, maar die hebben er ook goed voor gespaard. Althans, zeker in Nederland. Met alle zorgen die we dan hebben over de pensioenstelsels. Nederland heeft toch, bijna 900 miljard gespaard. Dus we kunnen daar wel even op vooruit. We zullen daar wel iets voorzichtiger mee moeten omspringen dan we misschien een jaar of 10 geleden dachten. Maar er zijn landen die wat dat betreft buitengewoon jaloers op ons zijn.
Er klinkt ongelooflijk veel optimisme door in uw betoog. En dat hoort volgens mij ook zo, want u heeft ooit gezegd dat het een morele verplichting is om optimistisch te zijn. Ja. Kunt u dat toelichten?
Nou, dat is een citaat van Popper. Maar het is wel een citaat dat me aanspreekt. Je kunt natuurlijk om allerlei redenen met zorg naar de toekomst kijken. En het is ook natuurlijk naïef om te doen alsof er niks mis kan gaan. Maar tezelfde tijd denk ik dat zeker als je bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt of leiding moet geven aan een groot of klein gezelschap, dat je eigenlijk mensen in de beste dienst bewijst door de kansen te zien en de bedreigingen niet uit het oog te verliezen, maar toch vooral het eerste. En dan kom je vanzelf in een optimistische stemming. Ik in ieder geval wel, omdat er zoveel kansen zijn en eigenlijk ook elke dag kansen bijkomen. Die mensen kunnen inspireren en die energie kunnen losmaken. Positieve energie, terwijl als je gaat tobben en piekeren toch eigenlijk vooral negatieve energie vrijkomt die je een beetje sip in een hoekje drukt. En dan weet ik het wel dat het beste werkt. Dus dat is eigenlijk heel simpel de motivatie. En toch is het niet onbelangrijk dat, zeker als het voor een land in totaliteit even wat lastiger wordt, een groot aantal mensen met zo'n mentaliteit bezig is.
Dus dan heeft het met name over de leiders.
Ja, we zijn allemaal wel een beetje op sommige momenten verantwoordelijk voor.
Zo kan ik het ook.
Ja, nee, maar ik meen dat wel. Het idee dat er 1 of 2 of 3 aanvoerders zijn waar de rest achteraan loopt. Nou, nee. Land als Nederland is het helemaal niet zo. Nederlanders zijn überhaupt niet zo vreselijk gezagsgetrouw. En laten zich misschien wel overtuigen, maar moeten dan toch echt een goed verhaal horen. Dus
nou, ze laten zich in ieder geval nu overtuigen door de pessimistische kant van het verhaal. Als je kijkt naar de cijfers van de economie, is 1,1 krimpen hoorden wij deze 1,1% krimpen hoorden wij deze week. En dat betekent dat we afsteven op een nieuwe recessie, zoals het er nu naar uitziet, of misschien daar al in zitten. Dat komt voort, heb ik me laten vertellen, door een pessimistische kijk van de consument op de toekomst.
Ja.
Hoe ziet u dat en wat moet er aan gebeuren?
Nederlanders sparen zich helemaal suf. Zo simpel is het, want het is niet zo dat er geen geld is. Het is dat het wordt gespaard. Dus per dag, zei iemand tegen mij, wordt er 80 miljoen euro gespaard. Nou, dan kunt u zo uitrekenen, dat is heel erg veel. En dag na dag na dag wordt dat geld dus weggelegd en niet uitgegeven. En er zijn hele goede redenen voor te verzinnen. Maar het is wel heel sneu voor iedereen die afhankelijk is van consumptieuitgaven. De auto's worden niet meer verkocht, de huizenmarkt ligt stil. Allerlei wat grotere uitgaven die mensen even kunnen uitstellen, worden uitgesteld.
Maar dat pessimisme lijkt me niet helemaal onterecht. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daar, als je alle berichten hoort in de media, dat je toch wel denkt van, nou, ik kan maar beter op mijn geld gaan zitten. Want straks als het misgaat, dan wil ik in ieder geval een potje hebben om nog...
Ja, ik kan het moeilijk tegenspreken, want de logica is glashelder. Maar het is natuurlijk toch in de optelsom voor een economie niet zo best. En nou ja, dat is natuurlijk niet voor het eerst in de geschiedenis dat zoiets gebeurt. Daar is natuurlijk ook wel eerder over nagedacht en ook wel recepten op verzonnen, namelijk wat additionele overheidsuitgaven om die vraaguitval wat te compenseren. Maar we hebben inmiddels met elkaar ook afgesproken dat we de overheid wat willen terugdringen in zijn bestedingspatroon. En in de optelsom kan dan zoiets gebeuren als wat we nu meemaken.
Ja. Dus de leiders moeten dan optimistisch zijn, maar de bevolking heeft misschien ook wel het recht om enigszins pessimistisch naar de toekomst te kijken.
Maar je spitst het nu heel erg toe op uitgaven. Hè. Dat is toch maar een deel van optimisme of pessimisme. Het is natuurlijk altijd verstandig om goed te kijken naar wat je je wel of niet kunt permitteren. Mm-hmm. Maar daarmee kun je nog steeds somber of met enige opgewektheid naar de toekomst kijken. Want ook op wat lager consumptieniveau zijn er heel veel interessante en goede dingen te doen. Dus ik zou optimisme en pessimisme niet willen identificeren met sparen of uitgeven. Het is breder dan dat en het is dieper dan dat. Dat neemt niet weg dat het voor Nederland gelukkig zou zijn als op enig moment er weer wat economisch optimisme zou ontstaan. En mensen zouden zeggen van nou, vooruit, ik heb nu lang genoeg gewacht. Ik durf het wel aan of ik heb wat genoeg gespaard. Ik ga nu toch weer kijken of ik hier en daar een paar wensen die ik al lang had kan realiseren.
Misschien wat gevaarlijke uitspraak, maar is optimisme, is dat niet is dat niet voorbehouden aan de intelligentia? Is het niet makkelijker als je goed begrijpt hoe de wereld in elkaar steekt, om dan wat optimistischer te zijn dan wanneer je beperkt tot een kleine omgeving, een kleine interessewereld?
Ik zou eerder, als ik nou echt moet kiezen, zou ik het omgekeerde denken. Ja, juist als je kranten en boeken leest, dan heb je heel veel redenen om de somberheid der dingen geïllustreerd te zien. En om je zorgen te maken over de slechtheid van de mens. En als je alleen maar om je heen kijkt naar je kinderen, dan heb je altijd reden, vind ik, om vooral vrolijk en optimistisch te zijn in het verlengde van zoals zij zelf zijn. Dus ik weet niet of meer weten leidt tot een vrolijker levensinstelling. Dat geldt zeker niet voor iedereen.
Nee, nu weet u vrij veel. Nu bent toch een vrij vrolijk mens. Ja. Ja, dus het kan wel samengaan.
Het kan
wel.
Niet.
Ja. Nog even een vraag in het verlengde daarvan. Er wordt steeds meer gesproken over een terugtredende overheid. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen kracht van de mens zelf. Hè. Je moet uitgaan van je eigen kracht en ook van de hulp van je eigen omgeving. Dat wordt steeds belangrijker. Je eigen netwerk, je lijntjes korter maken. En niet meer alsmaar verwachtingsvol naar de overheid kijken die je wel komt redden. Is volgens u de Nederlandse bevolking daar op ingesteld? Is de Nederlandse bevolking in staat om dat eigenlijk weer terug te pakken, die verantwoordelijkheid over hun omgeving en hun leven?
Vast wel. Dan ben ik ook daar ben ik
optimistisch over. Ja, dat is het gevaar wat ik loop.
Maar dat is ook echt wel reden om dat te zijn, want we hebben echt een traditie op dat punt. Nederland is echt een land waar de burgers zichzelf heel goed organiseren op allerlei manieren. De Hollandse maatschappij is daar overigens een voorbeeld van. Daar komen we misschien nog over te spreken, maar zeker niet het enige. Dus wat dat betreft kunnen we echt wel een stootje hebben. En tezelfde tijd zijn we ook wel een welvaartsstaat. Dus we gaan er wel van uit dat we in een gezamenlijkheid verantwoordelijk dragen voor een aantal basisvoorzieningen. Onderwijs en zorg en sociale zekerheid, dat zouden we niet graag zelf moeten organiseren. Dus als die basisvoorzieningen er zijn, dan is daar bovenoverheen heel veel zelf op te tuigen. En dat gebeurt nu ook al op grote schaal. We hebben een, zoals dat heet, een middenveld. Ik vind de Engelse uitdrukking civil society vind ik eigenlijk veel mooier, maar ik kan hem niet zo goed vertalen. En dat middenveld is natuurlijk volkomen gevuld met vrijwilligers, vrijwillige organisaties, mensen die elkaar vinden in een gezamenlijke motivatie, gezamenlijke betrokkenheid, gezamenlijk enthousiasme. En dat bloeit en groeit en ook nu de wereld verandert en internet allerlei vluchtige allianties mogelijk maakt, wat minder investeringen vergt om mensen bij elkaar te brengen dan vroeger, zie je ook juist weer die vluchtige allianties komen en gaan. Dus er is een hele diepe behoefte in mensen, Nederlanders zeker, om samen dingen te ondernemen. En daar kunnen we heel veel dingen ondernemen waarvan we misschien ooit dachten dat de overheid het wel kon doen.
Dus als er nou één land is waar dit kan,
Ik denk dat wij daar heel goed voor geëquipeerd zijn. Nogmaals, dat betekent niet dat onze overheid helemaal niks gaat doen. Want we zijn een welvaartsstaat, wat ik ook niet zo'n prettig woord vind, maar dat suggereert dat het alleen maar om consumptie, om geld gaat. We zijn een verzorgingsstaat, vind ik ook al niet zo'n prettig woord, want het is zo passief. Maar we zijn in ieder geval een solidaire samenleving. En dat vind ik wel een goede uitdrukking, want het betekent dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het lot van een ieder individueel. Nou, dat moet vooral zo blijven.
U zei net dat u het begrip welvaart niet zo prettig gevonden vindt. U heeft in de SER, is destijds begin jaren 90, het begrip brede welvaartsbegrip geïntroduceerd.
Ja.
Dat gaat over meer dan alleen maar het geld verdienen en uitgeven. Dat gaat ook over dingen die wat minder tastbaar zijn. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Nou, waar ik een beetje naar verwees, het is welzijn, is meer dan welvaart alleen. Dat is natuurlijk die mooie piramide van Maslow. Mm. Beginnen we natuurlijk wel bij het voorzien in een aantal basisbehoeften. Je wilt wonen, je wilt in ieder geval eten en je wilt gezond zijn. Maar dan wordt het al iets op een hogere abstractie. Je wilt ook onderwijs voor je kinderen en voor jezelf. Je wilt vormen van solidariteit als je het een tijdje moeilijk hebt, als je werkloos bent. En zo stapelt zich dat op. En de optelsom van al die behoeftes en de, wat mij betreft, ook gerechtvaardigde wens om daarin voorzien te worden. Dat is eigenlijk het brede begrip waar we het over hebben. En Nederland heeft, denk ik, gedurende de afgelopen 50 jaar heel succesvol invulling gegeven aan dat idee. Niet alleen zijn we daardoor ook sociaal een plezierig land geworden met, laten we zeggen, een hoge mate van vertrouwen in elkaar. Want dat is zo, dat kun je gewoon meten en dat kun je ook vergelijken met andere landen. Maar we zijn ook economisch concurrerend geworden. En dat is eigenlijk het bijzondere en helemaal niet voor de hand liggende. Die formule die ik nu heel kort beschrijf, die leidt er natuurlijk toe. Dat is niet zo verrassend dat er een samenleving ontstaat waar die wederzijdse betrokkenheid te groot is. Het verantwoordelijkheidsbesef is groot. Mensen nogmaals vertrouwen elkaar. Toevallig zag ik laatst de cijfers. 65% van alle Nederlanders zegt vertrouwen in de medemens te hebben. In Duitsland is dat 30% en in Frankrijk is het 25%, dus wezenlijk meer.
Is tegelijkertijd gemeten het vertrouwen in de overheid of is dat weer een andere?
Zeker, dat is ook en hoeveel, een percentage wat niet van bij de hand, maar het is, ik durf nu al te verwedden, ook veel hoger dan in die andere twee landen. Niet 100%, ik zou bijna zeggen gelukkig maar.
Maar meer dan 65 interesseert mij dan, weet u dat of niet?
Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik denk ongeveer, als ik moet gokken, ongeveer evenveel. Maar ik weet het niet. Maar interessant vooral toch, groter dan heel veel toch ook redelijk beschaafde landen om ons heen. Dus we zijn wat dat betreft echt een land waar dat vertrouwen bestaat. En dat is ook iets om te koesteren. Maar daarboven zijn we bovendien economisch succesvol in een wereldmarkt die heel concurrerend is. En daar zitten ze helemaal niet te wachten op solidariteit en cohesie en gezelligheid. Mm. Dan willen ze gewoon kwaliteit tegen een goede prijs. En Nederland slaagt er ook in om dat te bieden. Want wij zijn nu op die wereldranglijst van concurrentiekracht, waar echt vooral gelet wordt op die economische concurrentiekracht, zijn we op de 5e plaats beland. Dat is heel erg hoog. Boven de Verenigde Staten, boven Engeland, om maar eens wat andere landen te noemen. Met boven ons eigenlijk alleen maar landen die net zo zijn als Nederland, die ook eigenlijk diezelfde mix nastreven. Landen met een grote overheid, Finland, Zweden, Zwitserland. Mm-hmm. Met een vrij vlakke inkomensverdeling. En met ook hetzelfde idee dat je moet proberen die sociale en economische kwaliteit te combineren. En dat lukt dus heel goed.
En is dat introduceren van dat brede welvaartsbegrip van de SER in de jaren 90, is dat een sterk staaltje van voortschrijdend inzicht? Dat zou je zo kunnen zien als je ziet waar we nu zitten, dat andere waarden misschien wat belangrijker gaan worden dan alleen maar de zuiver economische materiële waarden.
Ik vond het in ieder geval een heel mooi moment. En wat ik met name heel sterk vind, is dat iedereen zich daaraan heeft gehouden. Er is ook in de loop van de tijd nogal een sterk accent bijgekomen op duurzaamheid. Ook alleszins begrijpelijk als we om ons heen kijken. In de loop van de tijd zijn op aantal momenten de verleidingen ontstaan, met name voor werkgevers, om te zeggen, dat hele solidariteitsmodel, dat is toch duur en ingewikkeld. En om ons heen kijkend zien we al die aandeelhouderseconomieën opkomen, waar de aandeelhouder toch uiteindelijk de belangrijkste partij is voor het bedrijfsleven. Dus wij kiezen daar bij nader inzien toch ook maar voor. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. En met name werkgevers hebben dus eigenlijk met regelmaat herhaald dat zij ook onder deze verleiding toch blijven kiezen voor wat dan in goed Nederlands een stakeholdersmodel heet. En daar is de gedachte dat een bedrijf helemaal niet van de aandeelhouders is, maar echt een samenwerkingsverband is, waarin je een aantal belangen probeert simultaan te bedienen. Mm-hmm. Het aandeelhoudersbelang is daar één van, maar werknemersbelang is tenminste even relevant. De klanten, die moet je ook bedienen, die hebben ook een evident belang. En er is ook nog zoiets als de maatschappelijke omgeving die een belang heeft bij het functioneren van een bedrijf. En een goede onderneming probeert eigenlijk die vier belangen simultaan zo goed mogelijk te bedienen. En dat is een heel ander model dan dat Angelsaksische model.
Is dit het Rijnlands model of niet?
Ja, zo werd het ook wel eens genoemd. Het Rijnlands model verwijst denk ik vooral naar wat er op het niveau van de overheid zelf, dus mm-hmm. de staat zelf, georganiseerd wordt. Daar heeft Nederland natuurlijk ook een traditie, maar als u het Rijnlands model wil noemen, vind ik het best.
Het gaat heel graag, mag dat, ja.
Geef het beest maar een naam. Het gaat vooral om, wat is het voor beest? En ja, het beest is dus er één gekenmerkt door dit brede idee. Hè. De ondernemingen hebben een maatschappelijke taak, een maatschappelijke plicht, die verder strekt dan alleen maar het bedienen van degene die kapitaal verschaft. Ja. En natuurlijk zijn die daarbij. Natuurlijk is de voornaamste taak van een onderneming om de continuïteit van eigen activiteit veilig te stellen. Maar dat is heel goed te combineren met een maatschappelijke oriëntatie.
Over die maatschappelijke verplichting, om even een bruggetje te slaan. U had het net al even over de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Daar had ik het ook over. Hier tegenover in het Hotsonhuis, daar bent u voorzitter van. Die maatschappij, u weet het ongetwijfeld beter dan ik. Maar wat ik begrepen heb, is dat die maatschappij is opgericht in 1752. Omdat een aantal Haarlemers zich zorgen maakte over de staat van de stad. En vond dat er wat moest gebeuren. Er was een aantal dingen die niet lekker liepen. Toen is dat eerste geleerde genootschap van Nederland, dan wou ik toch wel even benadrukken, ja, dat hier in Haarlem is gestart. Dat is ook niet niks. Ja. Is opgericht om te kijken hoe wetenschappers, door wetenschappers te faciliteren, dat wetenschappers dan goed konden doen voor de stad. Die kregen dus een maatschappelijke verplichting eigenlijk daarmee, om ook wat terug te doen vanuit hun kennis en wetenschap voor de stad. Is dat ongeveer het verhaal ook? Eerst maar even checken of het klopt.
Ik zou het ietsje breder willen trekken dan de stad. Want het was klopt dat het inderdaad burgers van Haarlem waren. Maar hun motivatie was, wat ik er dan van begrijp, toch wel ietsje algemener dan alleen het belang van de stad. En het beroep toen op de wetenschap. Het was eigenlijk het brede en ook wel echt bij de verlichting horende gevoel dat wetenschap en samenleving elkaar iets te bieden hadden. En elkaar ook moesten vinden. En dat was de samenleving in Haarlem, maar toch ook wel daarbuiten. Maar de wetenschap zelf had ook recht op steun en sympathie vanuit die samenleving. En dus dat verlichtingsideaal is toen in die Hollandse maatschappij neergeslagen, doordat er twee categorieën betrokkenen zijn. Ik vind het nog steeds een heel mooi model. Er zijn directeuren. Geen gezeur, iedereen directeur. Ja. Want er zijn 300 directeuren, dat is nogal wat. Maar er zijn ook 300 leden. Nee. En die leden, dat zijn dan de wetenschappers. Nog steeds, hele gerenommeerde onderzoekers uit Nederland, een paar daarbuiten. En de directeuren, dat zijn inmiddels niet alleen Haarlemmers, maar inwoners van Nederland, die ook willen proberen die bijdrage te leveren. Nou is dat allemaal heel bescheiden, want het is een bescheiden genootschap, maar het is wel een mooie traditie. En wat wij doen in dat mooie Hotsonhuis, hier aan de andere kant van het Spaarne, is met enige regelmaat bij elkaar komen om te luisteren naar de wetenschap en om iets te doen voor de wetenschap. En dat laatste is vooral een prijzenprogramma. Want met grote regelmaat wordt door tussenkomst van de Hollandse maatschappij een prijs toegekend aan een vooraanstaand onderzoeker of een veelbelovend onderzoeker. En die prijzen, dat zijn vaak geldprijzen. Dat geld komt vaak van fondsen buiten de Hollandse maatschappij. Maar wij spelen een rol bij de jurering en de uitreiking. Dus dat zijn elke keer toch opnieuw weer kansen om duidelijk te maken dat wetenschap en samenleving iets voor elkaar kunnen betekenen.
Mm-hmm. Nu heb ik het geluk gehad dat ik mocht daar een paar keer bij zijn. Ik was bij een prijsuitreiking van waar jonge, ik geloof zelf, de eerstejaarsstudenten.
Ja,
maar buitengewoon excellent. En die wisten heel veel waar ik absoluut geen touw aan vast kon knopen. Maar ik vond het wel heel leuk om daar te zijn, om dat allemaal mee te maken. U was er toen ook. En nog niet zo heel erg lang geleden, een maand of 2, misschien nog niet eens, was ik daarvoor een essaywedstrijd, een uitreiking van een essaywedstrijd. In samenwerking met NRC, ja. Inderdaad. Ja. Wat is de stad, geloof ik? Hè? Wat was het thema?
Van wie is de stad?
Dat was
van
hem.
Wie is de stad?
Ik vond het ontzettend leuk om daarbij te mogen zijn. Ik vond het ook heel leerzaam. En de eerste keer heb ik er niet te veel van begrepen, maar die tweede keer was zeker wel heel erg de moeite waard. Het lijkt mij leuk als meer mensen daar kennis van kunnen nemen. Dus daarheen zouden kunnen, dat er lezingen zouden zijn. Dat inderdaad die wetenschap en die samenleving iets nauwer met elkaar, zichtbaar nauwer met elkaar verbonden zijn.
Ja.
Ik weet niet of het zo is, maar ik heb de indruk, stellig de indruk, dat heel veel mensen daar ook wel in geïnteresseerd zijn. Iets wat ze misschien net boven de pet gaan, dat waar ze een beetje moeite voor moeten doen, waarin ze intellectueel worden uitgedaagd. Maar het Hotsonhuis, wat mij betreft, de indruk die ik daarvan krijg, is dat het toch redelijk een gesloten bolwerk is. Dat je daar niet zomaar naar binnen kan om er kennis van te nemen.
Nou, niet zomaar naar binnen. Dat is wel waar. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat het een heel kwetsbaar huis is, want het is oud. En heel mooi gerestaureerd, maar dus ook wel makkelijk te beschadigen. Ze moeten er wel heel zuinig en voorzichtig mee zijn. Maar ik ben wel gevoelig voor wat u zegt. En als er mogelijkheden zijn om op de schaal die ons is toegestaan nog eens een keer iets te organiseren of met enige regelmaat wat te organiseren, wat ook een breder publiek toegang biedt, dan vind ik dat het overwegen meer dan waard. Het is nu wel zo dat bijvoorbeeld met Monumentendag het huis te bezichtigen valt.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook maar één
dat
keer per
jaar. Dat is wat anders, hè? Dat is het huis.
En, dat huis is op zich ook prachtig, hoor. Dat raad ik echt iedereen aan, want het is werkelijk de moeite waard. Het is zo mooi opgeknapt. Er zitten kamers in van een hele uitzonderlijke kwaliteit. Hendrik de Keizer is nu de eigenaar van het huis, de vereniging. Dus onderhoudt dat ook werkelijk fantastisch. We hebben natuurlijk een beperkte capaciteit. Er is in het begin van de 20e eeuw is een aula, een auditorium aan het huis toegevoegd. En daar kunnen misschien 120, 130 mensen in. Dus het is niet zo'n verschrikkelijk grote ruimte. Maar ik spreek hier en nu met u af dat we gaan kijken of we daar toch nog iets mee kunnen doen. Overigens, in het Tyler Museum, waar we nu zitten, is ook een hele mooie collegezaal. Mm-hmm. Die zich ook heel goed leent voor publiekslezingen. En die wordt ook volgens mij regelmatig daar wel voor gebruikt. Dus,
misschien kan er een samenwerking tussen het genootschap.
We zijn ook goed bevriend met elkaar. Dus er is in Haarlem wat dat betreft geen gebrek aan mooie capaciteit.
Tijd voor de nieuwe verlichting wat u betreft?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in de eerste plaats die verlichting een hele mooie periode in de geschiedenis was. Over optimisme gesproken. En dat de ambitie van de Hollandse maatschappij om die kloof te dichten tussen wetenschap en samenleving toch nog steeds een hele actueel is. En met alle goede wil aan beide kanten, er is toch nog steeds iets te verbeteren aan die interactie. De wetenschap vraagt om waardering, doet dat heel nadrukkelijk, maar heeft ook veel te bieden aan kennis en inzicht en ideeën. Dus dat blijft toch een permanente opgave.
Een manier om dat te bewerkstelligen is de valorisatie. Even kijken, in de academische wereld is dat begrip ingevoerd. En dat betekent dat het door universiteiten ter beschikking stellen van academische kennis aan de maatschappij en het bedrijfsleven is opgenomen in het takenpakket van de universiteiten.
Ja.
Dus wanneer is dat gebeurd? Wanneer is dat letterlijk op papier gekomen?
Ik meen een jaar of 10 geleden. En ik was er ook wel bij betrokken destijds. Ik vond het zelf ook nuttig. Omdat het een beetje een vage wens was voordat dit gebeurde. Die af en toe naar de universiteiten toe kwam zonder dat ze er nou precies veel mee konden. En zonder dat ze, als ze er dan iets aan deden, er ook voor worden gewaardeerd en beloond.
Mm-hmm.
Dus toen is dit expliciet toegevoegd. Daarvoor had de universiteit eigenlijk alleen maar taken onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.
Mm-hmm.
Dus dit is misschien een nadere uitwerking van het laatste. In ieder geval, het hoort er nu echt bij. En de interessante vraag is, wat doen ze daarmee?
Ja, wat merken wij ervan?
Nou ja, dat is ook niet iets wat, laten we zeggen, elke inwoner van Nederland elke dag hoeft te merken. Want voor een deel gaat het dus om het ontwikkelen van bijvoorbeeld patenten of het vertalen van universitaire kennis in economisch toepasbare kennis en ideeën. En dat is een flinke stap. Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Dus ik denk dat de meeste universiteiten, zeker de Universiteit van Amsterdam, daar nu ook veel tijd in steekt. Daar zijn dus bijvoorbeeld die science parks uit ontstaan. De spin-offs, zoals het dan in goed Nederlands verheet. Dus kleine bedrijven die beginnen met universitaire ideeën en die proberen daar ook wat mee te verdienen. Soms gaat dat beter dan anders. Er zijn ook echt grote succesverhalen. In Twente heeft natuurlijk een hele oude voorgeschiedenis, een lange voorgeschiedenis op dit punt. Je hebt in Leiden een heel succesvol Science Park, waar met name ook biotechnologie groeit en bloeit. In Amsterdam heb je de Watergraafsmeer, mm-hmm. waar een aantal hele succesvolle bedrijven zijn. Maar dat zijn echt voorbeelden van valorisatie. Mm-hmm. Daar zou natuurlijk altijd nog wat bij kunnen en meer aan kunnen gebeuren. Maar het is in Nederland in ieder geval echt een begrip. Ik moet Eindhoven trouwens ook nadrukkelijk noemen. Heb je die hele mooie open innovatiecampus, waar ook de Technische Universiteit een belangrijke rol bij speelt. Dus er gebeurt echt meer aan, maar ja, dat nogmaals, dat hoeft u niet elke dag aan de krant te lezen, nee. Om het toch succesvol te
En is de Nederlandse wetenschap ook een beetje vies van de commercie, zal ik maar zeggen? Of is dat een achterhaald idee?
Zeker niet, maar het is ook niet de enige taak van de wetenschap. En dat is ook de kunst, om die mix tussen fundamenteel en toegepast onderzoek goed te krijgen. Mm-hmm. Natuurlijk is toepassen belangrijk en natuurlijk doe je jezelf tekort als je daar niks aan doet. En dat is ook heel lang wel het verwijt geweest, niet altijd terecht trouwens, in de richting van Nederland en Europa. Heel veel ideeën, maar weinig vermarkting daarvan. Mm-hmm. Nou, die balans die wordt nu beter, maar die moet niet helemaal ten koste gaan, of wat mij betreft zelfs überhaupt niet ten koste gaan, van de fundamentele kant. Want daar is eigenlijk geen alternatief voor.
Je bedoelt het onderzoek?
Dat is echt fundamenteel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, waar je maar moet afwachten wat er precies uitkomt. Mm-hmm. Maar waar in de praktijk juist heel veel uitkomt, niet altijd voorzien, dat economisch buitengewoon nuttig blijkt. Mm-hmm. En soms duurt dat 10, 20, 30, 40, 100 jaar. Maar toch heeft de wetenschap...
Want wat hebben wij aan het Higgs-deeltje?
Nou, nu praktisch nog niet zoveel. Hè. Dat is echt nieuwsgierigheid. Maar ik vind zelf dat dat een heel goed voorbeeld is van een soort nieuwsgierigheid die iedereen wel moet aanspreken. Wie Robert Dijkgraaf dat heeft zien uitleggen. Ja. Afgelopen vrijdag opnieuw, ja. Die heeft toch wel iets geproefd van de enorme aantrekkelijkheid van die speurtocht. Ik zou zeggen een soort oermenselijke opgave om toch precies te willen weten hoe de wereld om je heen in elkaar zit. Mm-hmm. Daar hoef je niet aan te verdienen om er toch beter van te worden.
Mm-hmm. Is dat een toekomst, die onderzoeksgerichte wetenschap, is dat een toekomst die nog houdbaar is, denkt u? Ik had ik zal je vragen waarom ik dat vraag. Ik had Mark Post, een wetenschapper die zich bezighoudt met kweekvlees, had ik in een van mijn programma's. En hij kan van een druppel varkensbloed kan hij 1 miljoen carbonades produceren. Nou, dat lijkt me heel erg zinvol voor in de toekomst. Hè, dat we toch anders naar voedsel moeten gaan kijken. Een ontzettend interessant verhaal. Hij is druk bezig met zijn onderzoek. Dit heeft natuurlijk onmiddellijk als dit allemaal gaat lukken en hij krijgt voldoende financiën om dit verder uit te breiden, dit onderzoek, dan hebben we daar absoluut aantoonbaar wat aan. Want dan kan je al die varkens kan je in leven houden of die kunnen weg. Ja. Hebben minder voedsel nodig. Maar hij had het er ook over dat heel veel onderzoeken echt duidelijk, je moet duidelijk met een resultaat komen of een voorzien resultaat komen op het begin van je onderzoek. En zegt van nou, die kant gaan we op en dat levert het uiteindelijk op. Dat is het nut van mijn onderzoek. Nieuwsgierigheid staat daar niet bij aan het eind van de rit. Is dat iets wat met in de loop van de tijd plaats gaat maken voor economisch gewin?
Ik hoop het niet en ik denk het ook niet. En het zou in ieder geval een enorme verarming zijn. En ook voor Nederland en de wereld een verarming opleveren. Mm-hmm. Want heel veel van de mooie, succesvolle toepassingen op termijn zijn juist voortgekomen uit iets wat puur nieuwsgierigheid gedreven begon. En uiteindelijk zijn dat ook Nobelprijsachtige ontdekkingen geweest. Een heel mooi voorbeeld vind ik de Nobelprijs van, ik meen, 2 jaar geleden inmiddels, grafeen. Die ontstond er dat een onderzoeker met een stukje plakband langs een potloodstift ging en daar dat hele dunne laagje koolstofcellen afhaalde, wat uiteindelijk zo een geweldige economische, technische toepassing kende. Nou ja, dat is nou echt een toevalstreffertje en misschien wel een heel snel toevalstreffertje, maar dat soort momenten van serendipity, zoals dat in het Engels heet, van onvoorzienbare mooie toevalligheid, die moet je wel kunnen blijven creëren. Mm. En de fundamentele wetenschap is daarop ingesteld en ingericht. En Nederland heeft daar heel veel kwaliteit. We zijn internationaal een van de succesvolste landen in wetenschappelijk onderzoek. Op de 3e plaats wereldwijd staan wat betreft impact en kwaliteit en publicatieproductiviteit. Dat zijn allemaal dingen om trots op te zijn. Dus we moeten dat koesteren.
Ja, dus geloof ik nu net weer een potje met geld heen gegaan. Hè?
Ja, nou, dat heeft heel lang op het vuur gestaan hoor. Het heeft 10 jaar geduurd.
Maar het was nog niet verdampt gelukkig. Want hoeveel geld gaat het?
Ik geloof 160 miljoen.
Ja, ik geloof ook zoiets.
Ja, nou, het wordt heel goed besteed.
Oh, goed zo, ik ben blij te horen, ja, want het is tenslotte ook een beetje mijn geld. Hè? Ja, ja, een heel klein gedeelte ervan, ja. Maar toch, ja. Even over de lange termijn. We hebben het nu gehad over de redelijk afzienbare termijn. Wat er allemaal aan het veranderen is en wat er in het verleden is veranderd op korte termijn. Als u kijkt naar de toekomst, er is natuurlijk een aantal problemen wat toch wel redelijk met grote vaart op ons afdendert. We hebben het over een klimaatcrisis en een daarmee gepaardgaande voedselcrisis. De bevolkingsgroei die toeneemt en dat hangt dan ook weer samen met die voedsel. Hoe denkt u daar als persoon over na? Baart het u zorgen? Zijn er problemen waarvan u denkt van nou, ik weet niet of we dat nog kunnen oplossen of dat nog, of we nog tijd hebben?
Je kunt zorgen hebben en toch ook hoop dat het oplosbaar is. Maar de zorg zou dan vooral zijn dat we ons onvoldoende realiseren dat de opgave groot is. En die zorg heb ik wel. En die heeft denk ik iedereen die kijkt naar de statistieken die iets zeggen over duurzaamheid als opgave en de uitputting van de hulpbronnen die de planeet ons aanreikt. En nou ja, dan zijn er allerlei manieren om dat uit te rekenen. Maar ik vind zelf een hele mooie manier het idee van de ecologische voetafdruk. Mm. De hoeveelheid ruimte op de planeet die voor elk van ons nodig is om te voorzien in wat we gedurende ons leven consumeren en gebruiken en opgebruiken. En als je dat uitrekent, dan is dat natuurlijk, laten we zeggen, niet op de vierkante centimeter nauwkeurig, maar toch voldoende precies te doen om te weten dat het nu al evident onhaalbaar zal zijn om iedereen die nu leeft dezelfde levensstandaard te gunnen die wij gewend zijn. Dus we zijn nu eigenlijk al over het punt dat we iedereen de welvaart kunnen aanbieden die we zelf hebben. En dat betekent dat we in de eerste plaats veel zorgvuldiger moeten omgaan met die ruimte zelf. En dat hergebruik bijvoorbeeld standaard moet worden in plaats van een uitzondering. En dat we dan nog moeten accepteren dat misschien in deze zin van het woord onze eigen welvaart niet meer zo snel stijgt of misschien redelijk stabiel zal blijven, omdat er zoveel arme wereldburgers zijn die ook willen profiteren van wat het leven hen kan bieden. Nou, dat is wel een hele fundamentele opgave. Er is ook heel veel technologisch vernuft te ontwikkelen om beter, verstandiger om te gaan met wat we hebben en om meer te profiteren van wat op ons afkomt en we onvoldoende gebruiken, zonne-energie bijvoorbeeld. Maar het is een majeure opgave en ik denk één voor de komende tientallen jaren die een hoge prioriteit moet krijgen.
U zei net dat het besef dat wij daar zitten waar wij nu zitten, dat nog niet helemaal is doorgedrongen in veel lagen. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een soort van sense of urgency bestaat, niet alleen bij de leiders en de mensen zoals u, maar ook onder de bevolking?
Door goed voorlichting te geven, toch? En door het verhaal zo vaak en zo overtuigend mogelijk te vertellen. En door vooral te bevorderen dat op de plekken waar eigenlijk de beslissingen genomen moeten worden, dat zijn gelukkig vaak de politieke plekken, de democratische plekken, dat daar in ieder geval dat inzicht breed aanwezig is. En daar ben ik eerlijk gezegd ook niet gerust op.
Ik heb daar weinig over gehoord bij de laatste verkiezingscampagne.
Dat is precies de reden van mijn zorg. Ik vind dat de hele duurzaamheidsdiscussie onvoldoende wordt gevoerd. Misschien komt dat wel doordat au fond iedereen wel overtuigd is, maar dan nog vind ik dat die doelstelling die ik zojuist formuleerde, hergebruik als een normaal economisch ingrediënt, zoals ze dan wel noemen, de circulaire economie, economie waarin eigenlijk afval niet meer bestaat, dat bijvoorbeeld een veel hogere prioriteit zou moeten krijgen. Dat moet vooral door het bedrijfsleven gebeuren, maar overheidsbeleid moet dat wel ondersteunen en stimuleren. En dat gebeurt echt nog niet voldoende. Daar is nog heel veel aan te verbeteren. En we zijn ook nog heel ver verwijderd van dat punt, terwijl we toch dezelfde tijd echt aan beginnen te kijken tegen grondstoffen die we op beginnen te raken. Ja. Noem je één voorbeeld.
Fosfor.
Het tweede voorbeeld, ik dacht zelf aan lood. Niet zo'n romantisch ingrediënt, maar wel een heel belangrijk metaal voor heel veel industriële productie. De voorraad die nu nog beschikbaar is, is nog ongeveer 40 jaar bruikbaar. Dus tussen nu en 40 jaar moeten we er echt iets op zien te verzinnen. Want er zijn heel veel producten waar wij afhankelijk van zijn die zonder lood niet makkelijk tot stand zullen komen.
Goed, dus nog een keer mijn vraag. De politiek moet zich daar ook van bewust worden dat de tijd op begint te raken. Dat er een sense of urgency is.
Daar ligt de opgave.
Goed, nu is de SER een adviesorgaan van het kabinet, van de politiek. Ja. Heeft de SER daarin ook een functie om ongevraagd advies?
En het is gelukkig ook niet alleen ongevraagd, maar ook gevraagd. met grote regelmaat gebeurt. In de periode dat ik daar zelf zat, zijn er, ik meen, 3 of 4 adviezen verschenen die allemaal die duurzaamheid bedienen. Sommige heel algemeen, sommige heel specifiek. Dus er is heel veel consensus onder werkgevers en werknemers dat dit belangrijk is. Mm. Het bedrijfsleven doet ook heel goed werk. Het Nederlands bedrijfsleven loopt internationaal ook vaak voorop. Maar het is onvoldoende en internationaal helemaal onvoldoende. Het moet een hogere prioriteit krijgen en het is in ons allerbelang dat dat gebeurt.
Duidelijk. Ja, ik ben het volledig met u eens. Clubjes vormen, de boodschap naar buiten te brengen.
Het is, op elk niveau is het eigenlijk belangrijk om die boodschap uit te dragen. Ja.
U bent een rasoptimist. Ik wil u ook nog wat vragen stellen over uw nieuwe functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Maar ik denk, laat dat maar even gaan van de Nederlandse Bank. Dan gaan we weer een heel nieuw onderwerp aansnijden over Europa en de bankencrisis. Dat gaan we nu niet doen, want we hebben nog 5 minuten, zie ik van mijn regisseur. U bent een rasoptimist en u bent naast wat u allemaal bent, bent u ook vader. U heeft ook kinderen.
Zeker.
Hoe ziet u hun toekomst?
Het zijn geweldige kinderen.
Dus dat komt wel goed?
Dat komt zeker goed.
Spreken zij Chinees bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat.
Nou, dat is interessant. Daar heb ik het toevallig met één van hen over gehad. Nog niet is het antwoord, maar mijn zoon... 1 zoon en 2 dochters. Mijn zoon, de oudste ook, zit op dit moment op een business school in Philadelphia, Wharton. Mm. Heel erg leuk dat hij daar terecht is gekomen en wil heel graag een tijdje in Azië werken. En wat hij nu ontdekt, vind ik zelf heel erg leerzaam en verrassend, maar ook wel illustratief. Want 10 jaar geleden, toen ik daar zelf nog wat vaker kwam dan nu, en al helemaal in 1990, toen ik daar zelf een jaar zat, toen was het eigenlijk zo dat iedereen die daar een diploma haalde welkom was in Azië, China, India. Omdat ze daar heel erg behoefte hadden aan dit soort deskundigheid. En je kon daar eigenlijk, bij wijze van spreken, precies de baan krijgen die je wilde. Nu wil hij heel graag een tijdje daar werken. Maar nu is het helemaal niet meer zo dat iedereen daar zomaar welkom is. Integendeel, ze hebben nu een enorm aanbod aan ook hele slimme Chinese en Indiase jongens en meisjes. En willen daar überhaupt een kans maken, dan moet hij in ieder geval vloeiend Chinees spreken.
Ja.
Dus dat is echt leerzaam om te zien hoe dat veranderd is. Dus die economieën zijn natuurlijk enorm gegroeid. Maar niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit is dat veel dichterbij gekomen dan wij 10, 20 jaar geleden voor mogelijk hielden.
En is dat een reden voor zorg? De gele overmacht, zal ik maar even zeggen.
Helemaal niet. Het is juist omdat die economieën groeien, ontstaat behoefte aan wat wij kunnen bieden aan producten. Het was natuurlijk tot dusver vooral een exporteconomie. Een economie die groeide doordat heel veel onze kant uit kwam. Maar dat is nu juist een recept wat zo'n beetje aan zijn einde begint te komen. Die Chinese economie. Dat zien ze daar zelf ook heel goed. Die kan niet langer met 8% per jaar groeien op basis van export alleen. Daarvoor zijn ze ook inmiddels te duur geworden, want daar zijn de lonen ook gestegen. Dus de groei in de toekomst moet ook voor een deel komen van de Chinese consument. En die Chinese consument die wil ook best. En die wil met name ook best producten uit Europa. Want Europa
hele chateaus kopen ze ook.
Nou ja, ze hebben geld genoeg. Maar als je in Beijing winkelt, wat ik een paar keer heb gedaan, dan zie je ook Europese merken dan wel hele listige imitaties van Europese merken. En juist die Europese stijl is daar heel erg populair. Dus daar liggen eigenlijk vooral ook nu hele goede kansen voor onze eigen export. Dus nee, ik ben daar helemaal niet negatief over. Ik hoop alleen dat groeiende economieën daar opnieuw die duurzaamheidsgedachten zullen opnemen.
Nou ja, dat was mijn volgende vraag. Je kan natuurlijk, laten zij nou niet dezelfde fout maken, laten ook de kennis wat dat betreft importeren, lijkt mij dan.
Zeker, maar het is meer dan alleen kennis. Want zij zeggen, wij willen ook wel een beetje welvaart.
Ja, dat snap ik.
En als jullie eerst een probleem veroorzaken door zo ongelooflijk veel CO2 uit te stoten en nu verwachten dat wij het even gaan oplossen, dan zijn we er niet per se enthousiast over.
Nee, maar uiteindelijk gaan we allemaal ten onder. Dus misschien.
Dat zeggen wij ook terug. Maar een beetje irritatie aan hun kant kunnen we ons vast wel voorstellen.
Oké. Okay. En nog 1 korte vraag. Ligt u wel eens wakker van iets? Is er iets waar u zich echt zorgen over maakt? Ik denk, nou, als dat maar goed komt.
Niet van de hele grote vragen, eerlijk gezegd. En dat helpt ook niet echt om er wakker van te liggen. Maar iedereen heeft natuurlijk wel eens in zijn eigen leven, privé of zakelijk, spannende moment, en die heb ik natuurlijk ook gehad. Ja, en dan slaap je er wel eens slecht van. Maar ik wil inderdaad toch vooral in de stad van de verlichting en optimist blijven over ons vermogen de toekomst aan te kunnen. En ik denk dat dat vermogen ook heel erg groot is.
Goed, nou, daar gaan we elkaar ongetwijfeld nog eens een keer over spreken. Ik dank u wel voor uw komst in ieder geval. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Mag het ergens over gaan? De uitzending die u zojuist hoorde staat vanaf morgen op de site www.ziggyklaases.nl. En daar vindt u ook meer informatie over het programma en over de gasten die de komende weken zullen aanschuiven. U kunt de opname van dit programma bijwonen vanaf 1 uur in het Tijlingsmuseum. Volgende week hebben we een hele bijzondere uitzending, want dan heb ik 2 gasten aan tafel. En het zijn beide vooraanstaande schrijvers over het thema voedselcrisis en de eindigheid van de natuurlijke hulpbronnen. Het is toevallig, daar hadden we het net ook over. Het zijn de schrijvers Lester Brown uit Amerika en Paul Gilding uit Australië. Ze zullen elkaar voor het eerst van hun leven hier bij mij aan tafel treffen. En dat is dan op 25 november. En let op, de opnames beginnen om 3 uur in plaats van 1 uur. Het interview zal dan ook plaatsvinden in het Engels. Ik wil een aantal mensen bedanken. Job de Hazer, René Kind voor de techniek. Babette van de Weg van de opnameleiding. Martijn Brebaert voor de tune. Het Tijlersmuseum en Ophuizen Wijnkoperij. En Mark Hagen voor de ondersteuning van de site. En natuurlijk nogmaals uiteraard mijn gast Alexander Renoy-Kan. Heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.